Nou, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macronieuws. Fijn dat je er weer bent. Mijn naam is Jef Tollons en ik begin eventjes met een snelle vraag. Stel, je overgrootvader had in 1913 $1 in een blikje gestopt en dat blikje begraven in de tuin. Jij graaft dat blikje vandaag op. Wat denk je dat die dollar nog waard is? Nou, het antwoord ga ik je zo meteen geven, maar zet je even schrap, want het is niet best. Vandaag in de podcast ga ik het hebben over geld. Niet over hoe je rijk wordt, maar over iets veel belangrijkers. Hoe geld langzaam zijn waarde verliest. En hoe dat komt, en misschien wel het belangrijkste, wat jij eraan kunt doen. Nou, geen ingewikkelde economietaal vandaag. Ik leg alles uit zoals ik het aan mijn buurman zou uitleggen. Want eerlijk, als je niet snapt wat er met je geld gebeurt, kun je er ook niks aan doen. En dat zou pas zonde zijn. Nou, we hebben weer drie vaste rubrieken vandaag. De macro van de week, waarin we de belangrijkste cijfers bespreken. De term van de week, waarin we één lastig begrip helemaal uitkleden. En wat betekent dit voor jou? Waarin we het concreet maken voor je portemonnee. Nou, daar gaan we. Nou, we beginnen weer eventjes met ons rubriekje, de macro van de week. Nou, we gaan eventjes weer terug naar dat blikje in de tuin. Die ene dollar uit 1913 is vandaag nog 3 cent waard. Ja, je hoort het goed, 3 cent. Met andere woorden, tussen toen en nu is er 97% koopkracht uit verdampt. En je hoeft echt geen econoom te zijn om te zien dat dat een probleem is. Vooral als je geld op een spaarrekening hebt staan. Nou, hetzelfde geldt voor de euro, alleen wat minder dramatisch, want die bestaat ook nog niet zo heel erg lang. De euro is in 1999 ingevoerd en 100 euro van toen koopt vandaag wat je destijds voor ongeveer 55 euro in de winkel kreeg. In iets meer dan 25 jaar tijd is bijna de helft van de waarde weggesmolten. Nou, hoe kan dat? Nou, in één woord, inflatie. De prijzen stijgen en als de prijzen stijgen kun je met dezelfde euro minder kopen. Nou, deze week kwam het verse inflatiecijfer uit Amerika binnen, 3,8% over de afgelopen 12 maanden. Nou, klinkt overzichtelijk, maar als je onder de motorkap kijkt zie je grote verschillen. Stookolie bijna 54% duurder. Benzine plus 28%. Vliegtickets plus 20% en kleding plus 4%. Maar tweedehands auto's juist 2,7% goedkoper. Dus wie veel auto rijdt, vliegt en zijn huis verwarmt, voedt een heel andere inflatie dan iemand die net een tweedehands wagen heeft gekocht. Het gemiddelde inflatiecijfer is een beetje als de gemiddelde temperatuur in een ziekenhuis. Het zegt niks over de individuele patiënt. Nou, en ondertussen blijven de centrale banken, de Federal Reserve in Amerika en de Europese Centrale Bank bij ons hun werk doen. En hier wil ik één misverstand uit de wereld helpen, want het is een hele belangrijke. Nieuwe euro's komen niet uit de drukkerij van de Europese Centrale Bank. Ze komen uit jouw lokale bank. Nou, als jij namelijk een hypotheek krijgt, dan leent de bank geen geld doordat ergens van anderen op een spaarrekening staat. De bank die tikt op een toetsenbord en poef, er staan 200.000 euro op je rekening. Geld dat er een seconde eerder nog niet was. Nou, en dat is simpel gezegd hoe de meeste nieuwe euro's en dollars ontstaan. Nou, daarover meer in ons rubriekje de term van de week, maar eerst nog eventjes twee macro snippers. Ten eerste, goud is in vuur en vlam. Het edelmetaal staat op recordhoogtes en zakenbank JP Morgan voorspelt dat 1 ounce goud, nou, dat is dus ongeveer 31 gram, tegen eind dit jaar boven de $5.000 uitkomt. Eind vorig jaar mogelijk $5.400. En op de lange termijn misschien wel $6.000 per ounce. En waarom? Centrale banken in landen als China en India kopen massaal goud op om minder afhankelijk te zijn van de dollar. Nou, en dan twee, Bitcoin verdient nuance. Het is verleidelijk om Bitcoin af te schrijven op de cijfers van vorig jaar. Een daling van 24%, terwijl goud juist 47% steeg. En koersschommelingen tussen 62.000, 126.000 en $80.000. Geen rustige veilige haven op de korte termijn. En dat klopt. Maar dit is een verhaal met twee kanten. En die andere kanten hoor je veel minder vaak. Kijk je naar de afgelopen 10 jaar, dan is Bitcoin gewoon de best presterende belegging ooit. Geen enkel aandeel, geen vastgoed, geen goud komt zelfs in de buurt. 1000 euro die je 10 jaar geleden in Bitcoin had gestopt, zal vandaag meer dan 200.000 euro waard zijn. En opvallend, tijdens recente geopolitieke crisissen, oftewel de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de spanningen rond Iran, heeft Bitcoin zich verrassend goed staande gehouden. Tijdens het Iran-Israël conflict bewoog de koers nog maar enkele procenten per dag. Dat is een teken dat Bitcoin langzaam volwassen wordt en steeds meer ingebed raakt in het reguliere financiële systeem. Onder andere via grote ETF's en institutionele beleggers. Nou, de les? Geen veilig spaarpotje voor volgend jaar. Maar voor wie de schommelingen kan uithouden en in jaren denkt, niet in maanden, misschien wel de meest opmerkelijke belegging van onze generatie. Nou, genoeg cijfers voor nu. Tijd voor de term van de week. Nou, en de term van deze week is geldcreatie. En ik ga je in 4 minuten uitleggen waarom dit waarschijnlijk het belangrijkste financiële begrip is dat je nooit op school hebt geleerd. Nou, stel je voor, je gaat naar de bank voor een hypotheek van 3 ton. De bankmedewerker, zonder iets laten merken, opent een computerscherm. Hij tikt jouw rekeningnummer in. Hij vult in 300.000 euro. Hij drukt op enter. En vanaf dat moment staan er 3 ton op jouw rekening. Maar, en hier komt het, die 3 ton was er een seconde daarvoor nog niet. De bank heeft het geld niet uit een kluis gehaald, de bank heeft het ook niet geleend van iemand anders. Het is gewoon letterlijk gecreëerd. Uit het niets. Met een paar toetsaanslagen. Nou, klinkt als zwarte magie, maar dit is hoe het moderne bankwezen werkt. Aan de ene kant van de balans noteert de bank, meneer Jansen is onze 3 ton schuldig. En aan de andere kant van diezelfde balans, meneer Jans heeft 3 ton op zijn rekening. Boekhoudkundig klopt het als een bus. Maar economisch is er iets opmerkelijks gebeurd. De totale hoeveelheid geld in de economie is met 3 ton toegenomen. En dit gebeurt elke dag. Miljoenen keren over de hele wereld. Elke nieuwe hypotheek, elk nieuw zakelijk krediet, elk nieuwe autolening, telkens komt er geld bij. En telkens als er een lening wordt afgelost, verdwijnt er weer geld. Maar omdat er in totaal meer wordt geleend dan wordt afgelost, neemt de hoeveelheid geld in de wereld voortdurend toe. Nou, en hoeveel geld gaat er dan om? Nou, wereldwijd is de totale geldhoeveelheid inmiddels boven de 100 biljoen dollar uitgekomen. Biljoen, dus met 12 nullen. En nu het belangrijke inzicht. Als de hoeveelheid geld blijft toenemen, maar het aantal beschikbare goederen en diensten niet in hetzelfde tempo meer groeit, dan is het logisch dat de prijzen stijgen. Meer geld dat dezelfde hoeveelheid spullen najaagt. Dat is in één zin waarom we inflatie hebben. En dat is dus geen ongelukkig toeval. Het zit ingebakken in het systeem. Wie geld op een spaarrekening laat staan, weet eigenlijk al van tevoren, ik ga koopkracht verliezen. Punt. Nou, en dat is dus de term van de week, geldcreatie. Onthoud het, want het verklaart heel veel. Nou, en dan zijn we nu aangekomen bij ons rubriekje, wat betekent dit voor jou? Nou, nu we de theorie gehad hebben, gaan we het nu hebben over de praktijk. Want jij zit thuis, je hebt misschien wat spaargeld en je denkt, oké, mooi verhaal, maar wat moet ik hier nou eigenlijk mee doen? Nou, 3 hele simpele principes. Niet 3 tips voor snel rijk worden, maar 3 principes die elke fatsoenlijke financieel adviseur je zou kunnen geven. Nou, 1. Contant geld en spaargeld zijn op de lange termijn een gegarandeerde verliezer. Hou wat geld achter de hand voor noodgevallen. Ga uit van 3 tot 6 maanden aan uitgaven. Is over het algemeen een gangbare richtlijn. Maar daarbovenop is cash gewoon een lekkende emmer. Elke maand wordt hij iets minder waard. Niet omdat het bedrag op je rekening daalt, maar omdat de prijzen om je heen stijgen. Het effect is hetzelfde. Nou, dan 2. Spreid je geld over verschillende soorten bezittingen. Het oude gezegde, niet alle eieren in één mandje, is honderden jaren oud en is nog steeds waar. Nou, en wat zijn dan die mandjes? Nou, we beginnen even bij 1, aandelen, oftewel stukjes eigendom in echte bedrijven. Die bedrijven kunnen prijzen verhogen als hun kosten stijgen, dus op de lange termijn groeien hun winsten mee met inflatie. Sinds 1928 leveren aandelen gemiddeld bijna 10% per jaar op. Let op het woordje gemiddeld. In slechte jaren kunnen ze flink onderuit gaan. Daarom is het iets voor de lange termijn. Niet voor geld dat je over 2 jaar nodig hebt. Nou, dan vastgoed. Een huis dat je verhuurt of zelf bewoont. De huur stijgt mee met inflatie. En als je het hebt gekocht met een hypotheek op vaste rente, gebeurt er iets bijzonders. Terwijl jouw huis en huurinkomsten in waarde kunnen stijgen, blijft je hypotheekschuld nominaal hetzelfde. Inflatie eet eigenlijk een stukje van je schuld op. Nou, en dat is dus één van de redenen dat huiseigenaren historisch gezien rijker zijn geworden dan huurders. Nou, en dan goud. Niet als hoofdmaaltijd, wel als verzekering. 5 à 10% van je vermogen in fysiek goud kan je beschermen tegen echte zware crisissen. Goud betaalt geen rente, geen dividend. Het ligt daar maar te liggen. Maar precies omdat geen enkele overheid het kan bijdrukken, behoudt het zijn waarde door de eeuwen heen. Nou, dan 3. Koop niet op het hoogtepunt en verkoop niet uit paniek. De grootste vijand van een belegger is niet de markt, het zijn zijn eigen emoties. Eén eenvoudige regel die werkt voor de meeste mensen. Bepaal een verdeling, zeg bijvoorbeeld 60% aandelen, 25% vastgoed en 10% goud en 5% bijvoorbeeld obligaties of bitcoin. En koop maandelijks bij met een vast bedrag. Zo koop je automatisch goedkoper als de markt daalt en duurder als iets stijgt. Het gemiddelde valt over het algemeen mee. Nou, doe dit 20, 30 jaar lang en je bent zonder ooit een beurspagina gelezen te hebben waarschijnlijk beter af dan 9 van de 10 actieve traders. Nou, leuk, oude theorie, maar misschien zit je nu wel te denken, oké, maar waar koop ik dit allemaal? Nou, hier een paar bekende namen. Geen reclame, gewoon een startpunt voor je eigen onderzoek. Nou, voor aandelen zijn DEGIRO en BUX0 de bekendste Nederlandse spelers met lage transactiekosten. Trade Republic, dat is een Duitse aanbieder, is populair omdat je er fractioneel kunt beleggen. Dus kleine stukjes van dure aandelen, zonder dat je meteen 1000 euro per aandeel kwijt bent. Nou, wil je liever bij je eigen bank blijven? ABN AMRO, ING en Rabobank bieden ook beleggingsmogelijkheden. Misschien iets duurder, maar over het algemeen wel vertrouwd. Nou, stel nou, je wil graag fysiek goud of zilver, dan zijn Gold Republic, de Silver Mountain en Holland Gold de gangbare adressen in Nederland. Je kunt kiezen tussen goud thuis bewaren, een kluisje aanschaffen is dan wel verstandig uiteraard, of laten opslaan in een verzekerde kluis, bijvoorbeeld in Zwitserland of bij de aanbieder zelf. Nou, belangrijk, koop alleen bij erkende handelaren, vraag altijd om een leveringsbewijs en pas op voor te mooi om waar te zijn aanbiedingen. In de goudwereld lopen helaas ook oplichters rond. Nou, en stel je zou nog een klein beetje bitcoin willen kopen, dan zijn Bitfavo en BTC Direct de meest gebruikte Nederlandse platforms. Internationaal staan Coinbase en Kraken bekend om hun stevige regulering en lange staat van dienst. Voor wie echt serieus instapt, schaf ook een cold wallet aan. Dat is eigenlijk een soort van USB-stickje, zoals bijvoorbeeld een Ledger of een Trezor. Nou, waarop je je bitcoin dus offline bewaart, buiten het bereik van hackers. Nou, in het bitcoin wereldje hebben ze daar een gezegde voor, not your keys, not your coins. Bewaar je je crypto op de beurs, dan is het in juridische zin niet echt van jou. Nou, en dan voordat ik afsluit nog even een belangrijke disclaimer. Ik ben natuurlijk geen financieel adviseur. Wat ik in deze podcast vertel is geen persoonlijk beleggingsadvies. Het is educatie, opinie en mijn eigen kijk op de macro-economie. Wat voor mij werkt, hoeft voor jou niet te werken. Jouw financiële situatie, je doelen, je leeftijd, je risicobereidheid, die zijn allemaal anders dan de mijne. Praat voor grotere stappen met een onafhankelijk financieel adviseur. Doe altijd je eigen onderzoek en, dit is misschien wel de belangrijkste regel, investeer nooit geld dat je niet kunt missen. Nou, even samenvatten. Wat heb je vandaag geleerd? 1. Geld verliest voortdurend koopkracht. De dollar heeft er sinds 1913 97% van zijn waarde uitverloren. En de euro al bijna 45% in iets meer dan 25 jaar. Dan 2. Dat is dus geen ongeluk, dat zit ingebakken in hoe ons geldsysteem werkt. Banken creëren elke dag nieuw geld door leningen uit te schrijven. En zolang er meer geld bijkomt dan goederen, stijgen de prijzen. Dan 3. cash op je spaarrekening is op de lange termijn verlies. Wie zijn koopkracht wil behouden, dan zou het handig kunnen zijn om te spreiden over aandelen, vastgoed, een beetje goud en eventueel inflatieobligaties. En als je in jaren kunt denken, een klein percentage bitcoin. Nou, dat is geen geheime kennis, dat is misschien wel gewoon hoe het werkt. En nu jij het ook weet, kun je er ook iets mee doen. Nou, tot dan. Heb je vragen? Stuur ze gerust in. Vond je deze aflevering nou nuttig? Deel hem met iemand die nog steeds denkt dat zijn spaarrekening een veilige plek is. Abonneer je nog even op Spotify en Apple Podcasts als je dat nog niet hebt gedaan. Dit was Macro Nieuws. Hou je geld in beweging, anders staat het stil. En stilstaan is, zoals we vandaag geleerd hebben, achteruit gaan. Ik wens jullie alvast een hele prettige werkweek. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!